Ik ben Sylvia van Solft. Betaalt u te veel huur of huurt u te veel kantoorruimte? Solft heeft de oplossing. Van werkplekadvies, huuronderhandeling tot een verbouwing, wij ontzorgen u. Kijk voor al onze diensten op solft.nl.
Politiek verslaggever Thomas van Groningen. Thomas, een heel goedemiddag.
Goedemiddag.
Ja, we gaan natuurlijk hebben over corona. Kunnen we niet omheen. De formatie kunnen we ook niet omheen. Maar we beginnen met Forum voor Democratie. Die hebben topadvocaat Gerard Spong ingeschakeld. Daar kwam jij achter. We hebben hem geprobeerd te spreken. Dat duurde niet lang. Dat kwam door mij.
Maar goed. Je ging er wel heel hard in erover, moet ik zeggen.
Ja, het is live radio natuurlijk. Ik dacht een plagerige eerste vraag moet kunnen. En ik had echt verwacht, ja. Hij pareert er met dat geldt ook voor u. Of iets dergelijks. Of ja, natuurlijk vind ik aandacht belangrijk, want dit is een hele serieuze zaak. Of iets dergelijks.
Maar, ja, voor wie het gemist heeft, staat op Twitter allemaal, hè, geloof ik. Kan je terugluisteren.
Hou op met me, echt.
Maar goed, het nieuws is dus dat Gerard Spong, de bekende topadvocaat, dit wordt inderdaad de advocaat van Thierry Baudet. Baudet krijgt een civiele zaak, een kort geding achter zich aan. Volgende week woensdag dient dat. Twee Joodse organisaties, waaronder het Sidi en vier overlevenden van de Holocaust, die zeggen, jij moet stoppen met die Holocaust-vergelijking, want hij vergelijkt regelmatig dus de coronamaatregelen in Nederland met de Holocaust. Bijvoorbeeld door destijds een keer een foto die geplaatst is van een jongetje dat niet naar een Sinterklaasviering mocht, met daarnaast een foto van een jongen die op het punt stond om gedeporteerd te worden naar Nazi-Duitsland. En zo zijn er nogal wat meer vergelijkingen geweest op zijn social media. En zij zeggen, jij moet ermee stoppen, anders kost je dat €25.000 per dag als je die berichten niet verwijdert. En de rechter moet daar dus zich over buigen volgende week.
Ja, en de heer Spong die gaat dus deze zaak verdedigen.
Ja, en dat is in die zin ook politiek gezien opmerkelijk, omdat Spong er echt politiek gezien een heel andere mening op nahoudt dan Forum voor Democratie. Dat kan natuurlijk. Ik bedoel, zijn werk is advocaat, dus hij kan best, als hij een moordenaar verdedigt, dan hoeft hij het ook niet eens te zijn met die moordenaar, zullen we maar zeggen. Dat is logisch in dat vakgebied. Alleen in deze is het opmerkelijk omdat Spong in het verleden bijvoorbeeld de aanjager was van de eerste strafzaak tegen Geert Wilders. Dat ging toen niet om de minder uitspraken. Dan moeten we nog iets verder terug. Dit ging nog om de film Fitna en om uitspraken van Wilders in de Volkskrant, ergens in 2007, 2008, waarin die zei dat bijvoorbeeld de helft van de Koran fascistisch was. Nou, dat soort teksten. Daarvan zei Spong destijds, dit is haatzaaiend. Toen zat hij een keer bij College Tour. Dat programma bestond er nog, Nova College Tour. En daar zei hij, je moet aangifte doen. Dat heeft die studenten toen ook geholpen. En hij vond later ook dat toen Wilders vrijgesproken werd in die zaak, toen is hij naar de Hoge Raad gestapt en heeft hij gezegd, jullie moeten Wilders alsnog voor haatzaaien vervolgen. Nou, uiteindelijk heeft hij daar bot gevangen. Later is Wilders overigens wel veroordeeld voor groepsbelediging, maar dat was over die minder uitspraken. Maar toch, dus hij speelde daar een rol in. Ja, en nu gaat hij zelf dus een politicus verdedigen die ook bepaalde pittige uitspraken heeft gedaan.
Ja. En dat doet hij niet voor de aandacht, weten we inmiddels.
Nou ja, hij zal dat juridisch behoorlijk interessant vinden.
Nee, natuurlijk is dat juridisch hartstikke interessant.
Ja, ja. En de vraag is natuurlijk, het is een kort geding. Volgende week woensdag dient het. En ja, Forum zal daar wel wat aandacht mee winnen, kan ik me zo voorstellen. Wij hebben het er nu ook weer over. Zo is het ook.
Precies. We gaan naar corona. Wat vind je daarvan? Want de komende dagen moet het kabinet daar knopen over doorhakken. Wat hoor jij in de wandelgangen?
Ja, in eerste instantie werd gezegd, of gisteren ook al een keer gezegd, van ja, het wordt de saaiste persconferentie, corona-persconferentie ooit. Nou, of dat helemaal waar is, dat weten we niet. Wat we nu horen in de wandelgangen is dat er toch richting het OMT gevraagd is van, nou ja, als we nu kijken naar de cijfers, we zien dat we in een dalend been terecht zijn gekomen. Dat heeft Jaap van Dissel ook gezegd. Dat heeft ook Ernst Kuipers, de beddenbaas, gezegd. Ziet het er nou goed uit? Moeten we nou iets meer doen? Moeten we misschien iets minder doen? Kan er iets van het maatregelenpakket af? En die vraag is dus naar het OMT gegaan en die vergaderde vrijdag.
Okay.
En in Den Haag merk je toch wel achter schermen dat er zijn partijen die zeggen, laten we nou niet te vroeg juichen. Want ja, we zien inderdaad dat het aantal besmettingen iets daalt. Maar we kunnen niet helemaal inschatten waar het nou door komt. Komt dat door de nieuwe testregels? Je mag tegenwoordig ook zelf testen. Of zit daar toch iets anders achter? Zijn dit echte effecten van de maatregelen? Mm-hmm. En ook is niet duidelijk wat er gebeurt in de ziekenhuizen de komende weken. Want ze zijn wat dat betreft het zicht wel een beetje kwijt. En het OMT buigt zich daar dus over de komende dagen.
Ja, maar stel het OMT kiest voor meer, hè? In dat geval. Wat kan er dan nog bij?
Ja, kijk, dan zou je denken van, kan je dan een nog strenger lockdown-achtige maatregelen? Dat je bijvoorbeeld zegt, nou ja, voor 5 moeten ook de horeca dicht, bijvoorbeeld. Of moeten we dan helemaal stoppen met sporten? Dat horen we toch eigenlijk niet hier in Den Haag. Dat ligt niet voor de hand. Wat voor de hand ligt is dat het pakket verlengd wordt. En de enige verzwaring die je daar nog aan toe zou kunnen voegen, dat zijn twee dingen. Eén, dat is de scholen. Nou, daar hebben we het gisteren al even over gehad. Die eerdere kerstvakantie. Daarvan hoor je toch wel bij betrokkenen van ja, hoe dichter we bij die kerstvakantie komen, hoe minder waarschijnlijk het wordt dat dat middel ingezet zal worden. Voor nu. He, misschien dat ze aan het einde van de kerstvakantie nog zeggen, we plakken het werk aan vast. Maar naar voren halen van die kerstvakantie, daar lijkt het niet op. Is een politiek besluit. Het OMT wil het, dat weten we al. Dus dat zullen ze ongetwijfeld nog een keer adviseren komende vrijdag. Maar ja, de politiek wil dat niet. Een ander ding wat dan nog in het gereedschapskistje zit, dat is het coronatoegangsbewijs bij niet-essentiële detailhandel en dienstverlening.
Oh ja, die was er ook nog.
Dat mag het kabinet nu gewoon invoeren, want dat is aangenomen, die wet. Dus dat hebben ze gewoon als gereedschapje liggen, zomaar zeggen. Ja, die knop hoeven ze alleen maar om te zetten. En dat zou dan betekenen dat je wellicht vanaf volgende week bij sommige winkels, drukke winkels, een QR-code moet laten zien.
3G,
voordat je naar binnen kan. Dat is 3G, ja. Dat is genezen, getest of gevaccineerd.
Oké.
Ja, dan is er ook nog iets anders, namelijk een formatie en wellicht ergens aan de horizon. Ik kijk nu in het blauwe hinein. Thomas, een coalitieakkoord wat wellicht opgloort.
Ja, en dat is toch wel interessant, hè? Want dus, voor jouw beeld, je krijgt dus vrijdag het OMT, dan heb je zondag Katshuis.
Ja.
En dan heb je maandag overleggen de ministers. Maandagavond heb je het overleg met de burgemeester.
Veiligheidsberaad.
Ja, dinsdagochtend heb je dan dat het kabinet bij elkaar komt om daadwerkelijk knopen door te hakken over corona. En dinsdagavond heb je dan de coronapersconferentie. Wat we nu horen is dat daardoorheen de coalitievorming loopt en wellicht ook dat akkoord valt. Maandag wordt heel veel genoemd hier in Den Haag. Kijk, er zijn geen zekerheden, want we hebben het er gisteren over gehad. Er zijn op sommige onderwerpen nog steeds grote vragen of ze daar een akkoord op hebben. Maar het zou zomaar kunnen dat dus maandag daartussendoor nog even Mark Rutte een coalitieakkoord moet presenteren.
Ja, maar hoe gaan ze dat doen, Thomas? Hoe werkt zoiets?
Dat is logistiek. Wordt dat heel bijzonder. Ook dit weekend wordt dat wel heel, heel apart eigenlijk. Want je moet je voorstellen dat voordat ze dat akkoord echt kunnen presenteren, krijgen die fracties van die vier partijen dat ding ook nog te lezen. Die gaan dan ergens vergaderen. Nou, 4 jaar geleden zaten ze allemaal op geheime locaties met elkaar te overleggen, die fracties. Ja, daar moet Rutte toch ook bij zijn. Terwijl die dus zondag ook verwacht wordt in het Katshuis om over de coronamaatregelen te praten. Nou, die man heeft nogal een drukke agenda.
Nou, wat, welke dag zou beter kunnen zijn om het iets meer rust te geven?
Nou ja, volgende week is gewoon een hele moeilijke week. Want je hebt dus de corona, maar je hebt dus ook het coronadebat dat gevoerd moet worden. En Rutte moet donderdag eigenlijk al naar Brussel, want donderdag en vrijdag is er Europese Raad. Daar moet hij bij zijn. En dan moet hij in die week zou hij dan dus en dat coalitieakkoord moeten presenteren en de coronabesluitvorming moeten doen en de coronapersconferentie moeten doen en het coronadebat moeten doen en het debat over de formatie moeten doen, waarin hij formeel wordt aangewezen als formateur.
Ja, doe je dit overigens uit je hoofd, Thomas?
Ja, dit doe ik uit mijn hoofd.
Ik denk dat Thomas denkt, als hij dat moet doen, dan moet ik dit ook allemaal doen.
Dat is wel redelijk goed en chronologisch en strak. Maar laten we eerlijk zijn, dit is natuurlijk hartstikke veel. Dat zou niet erg zijn, want dan moet je maar wat harder werken, want het zijn allemaal belangrijke dingen. Maar zeker, kan het wel allemaal gecombineerd worden? Ja, dat is het natuurlijk.
Dat is echt de grote vraag. Mensen, ze hebben zichzelf wel een beetje dit opgelegd. Doordat de informateurs aan de Tweede Kamer hebben laten weten, we doen het voor het kerstreces, dus voor vrijdag 17 december, ligt dat akkoord in jullie post in, zullen we maar zeggen. En ja, daarmee hebben ze zich dit wel eigenlijk opgelegd. En ja, kijk, je zou nog kunnen zeggen dat Rutte misschien bij sommige dingen verstek moet laten gaan. Bijvoorbeeld bij het Katshuisoverleg over de coronamaatregelen. Je zou kunnen zeggen, hij is dan wellicht niet aanwezig bij het coronadebat. Maar ja, dat is toch ook gek. Het zijn vergaande maatregelen.
Zeker.
Het is de grootste crisis sinds de Tweede Wereldoorlog.
En gaat de Kamer daarmee akkoord? Hè? Want dat is natuurlijk ook altijd maar de vraag. De Kamer is de basis. Die roept wel of niet de minister-president naar de Kamer. Hij gaat daar in principe niet zelf over. En ten tweede, de pers, de media, die namens de Nederlanders allerlei vragen heeft, zowel op corona, maar helemaal als straks dat vermalen daar de coalitieakkoord ligt. Wij hebben natuurlijk, en jij, Thomas, hebt natuurlijk straks allemaal vragen. Dus het kan natuurlijk niet zo zijn dat ze een persconferentie doen en zeggen, en de minister-president ziet u morgen weer.
Ja, dus het zou wat dat betreft misschien logischer zijn om te zeggen dat coalitieakkoord, laten we nog een week rusten, dat doen we de week erna. Maar aan de andere kant, Nederland schreeuwt al 9 maanden om een nieuwe coalitie. Gaan we daar dan nog echt nog een week mee wachten?
Ja.
En dit is een heel ingewikkelde puzzel.
Ik snap het.
En intussen wordt er ook gedebatteerd in de Kamer over statushouders. Heel wat anders. En een huisvesting. Ja. Ik begreep dat jij nog even een opmerkelijk moment wilde laten horen.
Ja, het is sowieso een vrij opmerkelijk debat. Het gaat dus over, we hebben woningtekort in Nederland, maar we hebben ook statushouders. Die moeten eigenlijk een woning krijgen. Dat is een opvangprobleem. Waar moeten we die mensen kwijt? Nou, dat debat veraard, want het gaat over asielzoekers, in een debat over grenzen sluiten, opvang in de regio. En over de essentiële vraag, wie is nou een Nederlander of niet? Want daar had Forum voor Democratie, het Kamerlid Fleek Jansen, nogal een verhaal over. En toen kwam deze vraag van Caroline van der Plas, toch ook een rechtse partij, van de Boer-Burgerbeweging. Luister even.
Ik heb een kort vraag. Kan de heer Jansen ons de definitie geven van Nederlander? Heer Jansen.
Ja, ik denk dat iedereen dat wel weet. Het is gewoon een Nederlander, dat zijn de mensen die hier altijd zijn geweest.
Mevrouw van der Plas. Mijn moeder komt uit Ierland. Is gewoon getrouwd met een Nederlandse man.
Ja, dat is hartstikke
mooi. En is ook gewoon Nederlander, maar die is niet hier altijd geweest. En volgens mij is niet iedereen, volgens mij als we het helemaal teruggaan in de historie, heel veel mensen die stammen af van de Hugenoten, of van de Fransen of de Spanjaarden. Dus ja, ik wil wel duidelijk hebben voor de zuiverheid van de discussie, ja. Wat is een Nederlander?
Heer Jansen.
Ja, dus mensen kunnen ook Nederlander worden, zoals de moeder van mevrouw van der Plas. Dat klopt, dat gebeurt ook. Maar ik denk dat het grotendeels wel iedereen aanvoelt, hè, of iemand een Nederlander is of niet.
Nou, dus we moeten het aanvoelen of je een Nederlander bent of niet.
Tot zover de sluitende definitie van Forum voor Democratie.
En dit ging nog veel langer door, dit debat. Ja.
En dank voor dit pareltje, Thomas.
Yes.
Joe.
Ik ben Olivier van Solft. Betaalt u te veel huur of huurt u te veel kantoorruimte? Solft heeft de oplossing. Van werkplekadvies, huuronderhandeling tot de verbouwing. Wij ontzorgen u. Kijk voor al onze diensten op solft.nl.